BNR.nl. Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De oorlog Israël en Hamas is intussen al een half jaar bezig. Maar het is natuurlijk geen geïsoleerd conflict. De hele regio is er in meer of mindere mate bij betrokken of worstelt met andere conflicten. In BNR's Big Five van het Midden-Oosten ga ik daarom over de grenzen heen kijken en probeer ik met 5 kopstukken de regio beter te begrijpen. Vandaag trap ik deze week af met een bijzondere gast, Koos van Dam. Hij is oud-ambassadeur, heeft heel veel verschillende posten gehad. Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië, Azerbeidzjan. En hij is ook speciaal Syrië-gezant namens Nederland geweest. Van harte welkom, fijn dat u er bent.
Dank u wel.
Ik ga straks uitgebreid natuurlijk met u praten over diplomatie in de regio. Want u bent, ja, u weet echt zo ontzettend veel van die regio. Dus dat is super fijn. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van u weten. Want u bent dus heel lang ambassadeur geweest in dat Midden-Oosten. En toen was het ook vaak onrustig. Wat is het grootste verschil tussen toen en nu?
Het grootste verschil is dat het bijna overal oorlog is. Dat wil zeggen, ik zat in Libanon, toen was het ook oorlog. Maar later is de Libanese burgeroorlog afgelopen. Ik zat in Irak, daar was het ook oorlog met Kuwait, Iran, Irak. Wat dat betreft, het grootste verschil is, het is nu oorlog in Syrië. In Libanon is het heel onrustig en het zijn ontzettend verpauperd. Je hebt natuurlijk ook door al die vluchtelingen dat landen daar enorm van te lijden hebben. Als je kijkt naar Libanon en je zou dat vergelijken met Nederland, dan zouden we dus hier 4 miljoen vluchtelingen moeten opnemen. En Libanon is straatarm en wij zijn heel rijk. Egypte. Een ander groot verschil is, in de tussentijd heeft die zogenaamde Arabische lente, ik noem het liever de bloedige Arabische lente, heeft plaatsgevonden. En al die landen die daar, waar dat heeft plaatsgevonden, die zijn er veel slechter af. Libië is bijvoorbeeld, ja, in Libië heb ik dus ook gezeten. Daar werd vroeger onder Gaddafi was het natuurlijk een dictatuur, maar er konden de mensen van bezuiden de Sahara konden daar goed geld verdienen. Nu worden ze verhandeld als slaaf. Dus het is, al die landen zijn nu verpauperd. Egypte is verpauperd. Je hebt natuurlijk ook de enorme bevolkingsdruk. Maar het idee dat ze daar democratieën konden vestigen, en dat werd enorm toegejuicht vanuit het Westen.
Ja,
dat
was, wij waren zo blij ook met die Arabische lente bijvoorbeeld.
Maar dat was heel naïef, want iedereen die, naar mijn idee althans, een beetje het Midden-Oosten kent, het gaat om de macht. En het is niet zo dat mensen dan naar de stembussen gaan en dat respecteren. Je hebt in Egypte de verkiezingen gehad. Daar zijn de moslimbroederschap is daar aan de macht gekomen. Wij willen vaak, wij in Europa, willen graag democratieën, maar eigenlijk alleen als daar dan ook de partijen aan de macht komen die wij beschouwen als onze vrienden. Want je hebt bijvoorbeeld in Algerije, heb je het Islamitisch Front heeft destijds gewonnen. Mm-hmm. Ja, dat vonden we niet leuk, dus dat werd dan niet gerespecteerd. Nou, je hebt zelfs in Gaza, Hamas heeft het is alweer een hele tijd geleden, die hebben daar gewonnen. Ja, dat willen we ook niet. Dus wij willen democratie, maar alleen
op onze eigen manier.
Die ons uitkomt. Ja.
En eigenlijk zegt u, die hele regio, als u zo even die voorbeelden zo naast elkaar legt, is eigenlijk ingestort. Of is dat te zwaar uitgedrukt?
Nou, de meeste landen wel. Dat wil zeggen, nee, niet de meeste landen. Er zijn landen bijvoorbeeld zoals Jordanië. Jordanië heeft meer dan de helft Palestijnse vluchtelingen. Daar is het wonder boven wonder. Gaat het nog behoorlijk, maar ze hebben natuurlijk economisch zwaar te lijden. Niet alleen de Palestijnse vluchtelingen, maar ook de Syrische vluchtelingen. Dan gaat het in het Arabisch Schiereiland en dan gaat het ook nog heel goed. Redelijk goed, behalve dan in Jemen, want daar is het ook oorlog. In Tunesië, daar heb je weer een heel autoritair regime terug, maar ze zijn zwaar verpauperd. Algerije, dat gaat ook redelijk. Marokko gaat ook redelijk. Maar het zijn dus die landen waar oorlog is vooral, daar gaat het heel slecht.
Raakt het u? persoonlijk.
Het raakt natuurlijk, ja. Want ja, goed, het zijn natuurlijk die mensen die mij raken. Ik ben daar begonnen voor mijn eerste reis. Is daar al bijna 60 jaar geleden, 1964. Toen was overal vrede. Ik kon makkelijk reizen in Egypte, in Syrië, in Libanon, Irak, Kuwait. Daar was allemaal, dat was geen probleem. Ik ben nog in Libië geweest in die tijd. Dat je koning Idris, dat was nog een monarchie, was allemaal. Tunesië was president Bourguiba nog aan de macht. Het was een totaal ander gebied. Maar wat dus heel veel uit heeft gemaakt, zijn de bemoeienissen van buitenaf. Land, dus bijvoorbeeld, dan ga ik veel verder terug. Mm-hmm. De Amerikanen willen zogenaamd democratie. Maar in Iran bijvoorbeeld hebben ze in 1953, toen daar Mossadegh democratisch was gekozen. Ja, die moest ten val worden gebracht. Want die wilde dus de olieinkomsten voor Iran zelf. En niet voor bijvoorbeeld de British Petroleum Company. Weer zo'n voorbeeld van. Bij die grote landen die interveneren, dat gaat helemaal niet om democratie.
Het gaat over macht.
Het gaat om macht
en
om.
Het gaat over olie.
En om vermeende belangen. Dus ja. Bijvoorbeeld, de Verenigde Staten heeft goede betrekkingen met Saudi-Arabië. Dat betekent niet dat de Saoedi's pro-Amerikaans zijn. Ik denk zelfs dat ze eigenlijk een grote hekel hebben aan de Amerikanen. Maar ze moeten uit strategische belangen moeten ze dus die betrekking hebben. Je hebt ook bijvoorbeeld, maar daar komen we misschien later op, allerlei landen die hebben in Syrië geïnterveneerd. Niet om daar een democratie te krijgen, want bijvoorbeeld Saudi-Arabië of Qatar, ja. Die hebben helemaal geen democratische regimes. Dus ze gaan echt niet bij een ander iets bevorderen wat bij henzelf verboden is.
En dat is misschien ook gewoon fact of life, dat ook zo is. Wij bewegen rondom macht en om belangen.
Het gaat om de macht en je kunt beter, naar mijn idee althans, te eten hebben dan dat je naar de stembus mag gaan en geen eten hebben.
Ja, tenzij het te ver gaat. Dan kom ik toch ook bij die oproep die u samen met 27 andere oud-ambassadeurs heeft gedaan in zaken Israël. Hè, nu natuurlijk de oorlog in Gaza. En daarin zeggen jullie met elkaar, dit moet stoppen. Of eigenlijk de Nederlandse politiek moet zich harder opstellen.
Ja, er is eigenlijk helemaal niks bijzonders aan die verklaring. Was het maar zo. Het hele gewone is dat wij vragen de regering om zich te houden aan de grondwet. Nou ja. Het is een beetje gek dat je dat moet vragen. En aan het internationaal recht.
Nou, er wordt tegenwoordig heel veel gesproken over de grondwet. Om die bijna ter discussie te stellen. Dus ja, dat is ook een beetje de tijd waar u leeft.
Dat is dan misschien een nieuwe regering. Ja. Ik hoop dat dat dus niet ter discussie. Want dit zijn allemaal verworvenheden. Het internationaal recht is met veel moeite tot stand gebracht. Maar als je daar dus niet aan houdt. Voor bepaalde landen en andere landen weer wel. Dan ondermijn je het hele systeem. En dat is natuurlijk eigenlijk al gebeurd. Een van de grote ondermijners van het internationaal recht is bijvoorbeeld zijn de Verenigde Staten. Die erkennen bijvoorbeeld de annexatie van de Golan, de annexatie van Oost-Jeruzalem. Ze hebben bijvoorbeeld aan Marokko, als die een betrekking aanging met Israël, dan zouden ze erkennen de annexatie van de westelijke Sahara. Bijvoorbeeld Soedan stond op de terreurlijst, maar ze kregen een grote zak met geld als ze betrekking aangingen met Israël, en dan gingen ze van de terreurlijst af. Dus dat internationaal recht is een verworven goed wat we dus heel zorgvuldig moeten bewaren. Nou, dat is eigenlijk is het heel vreemd dat je de regering moet vragen om zich aan de eigen officiële principes te houden.
En dan komt er zo'n moment dat u met elkaar zegt, dit gaan we doen. Terwijl, u bent jaren diplomaat geweest. Hè, dan doe je dit soort dingen eigenlijk niet. Was er veel moed voor nodig om dit te doen?
Nou, absoluut niet.
Oh.
Helemaal niet. Nou, ten eerste ben ik gepensioneerd. Ik bedoel, als ik nou in dat apparaat zou zitten, binnen buitenlandse zaken, dat heb ik trouwens ook altijd gedaan, dan zou ik dat intern heel duidelijk kenbaar maken. Anderen hebben tijdens in hun diensttijd een soort zelfcensuur toegepast. Dat heb ik niet. De ene heeft daar gevolgen van, de andere niet. Ik heb daar nooit gevolgen van gehad. Integendeel, ik heb het mooiste loopbaan gehad die je maar kunt bereiken. Maar als je daar buiten bent, kun je dat natuurlijk wel zeggen. En dan heb je hebt net zo goed een verantwoordelijkheid tegenover je eigen regering. Het is ook onze regering als je gepensioneerd bent.
Mm-hmm.
dan wanneer je daar werkt. En ik heb trouwens bewondering voor de mensen die hun baan hebben opgezegd. Ik zou het niet doen, maar je hebt verschillende rollen. De ene die loopt met vlaggen of demonstraties. Dat is niet in eerste instantie wat ik doe, maar nu doe ik daar dus aan mee. Maar er is niks, geen enkel moed voor nodig. Wel voor die mensen die dus buiten het, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, dat zijn met name de jonge mensen die daar natuurlijk in opstand zijn gekomen. En er is ook iemand die ontslag heeft genomen. Ja. Die zei van, ik kan hier gewoon niet meer achter staan. Voor de mensen die nu zitten te luisteren. Wat is nou, hè, want u heeft het over de grondwet. Maar de kern waarvan u ook met die andere oud-ambassadeur zegt, dit kan gewoon niet, waar Nederland aan meedoet.
Nou, de kern is het bevorderen van de vrede. En met het steunen van Israël bevorder je de vrede helemaal niet. Integendeel, je bevordert oorlog. En dan moet ik er nog bij zeggen, het is natuurlijk er zijn ongelooflijk veel oorlogsmisdaden die daar nu worden gepleegd. En als je dat steunt, nou dan laat ik daar een beleefde term voor gebruiken, dan ben je misschien een beetje van het pad af. Dus de president van Israël, die hier onlangs is gisteren nog is geweest.
Ja, bij het Holocaust Museum, de opening.
Ja, bij het Holocaust. Die heeft dus eigenlijk de hele bevolking van Gaza heeft die van beschuldigd of verantwoordelijk gesteld. Hè? Dus ook kinderen, vrouwen, mannen. En de meeste, overigens, over als het over Hamas gaat, de meeste hebben helemaal nooit voor Gaza gekozen. Want de meeste die hebben niet die leeftijd dat ze daar destijds al
voor Hamas gekozen, bedoelt u? Ja.
Maar zelfs had je ervoor gekozen een aantal jaar geleden, dan is de situatie nu weer anders. Dus hij vindt dus, je hebt talrijke oorlogsmisdaden. Eén is bijvoorbeeld collectieve straffen. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld het uithongeren, geen voedsel, geen water. Een ander is bijvoorbeeld het bombarderen van burgerbevolking. Dat speelt zich allemaal voor onze ogen af. En je kunt dat allemaal volgen via de sociale media. Soms misschien ook asociale media. Mm-hmm. Maar je kunt dat allemaal zien.
Ja.
En de ene wil dat natuurlijk wel zien en de andere wil dat niet zien. Maar als je dat als regering gedoogt, dan ondermijn je. Kijk, je hebt natuurlijk ook de kwestie van de dubbele maatstaven. In het ene geval vind je dat de oorlogsmisdaden onmiddellijk moeten worden bestraft.
Als het om Oekraïne gaat.
Om de Oekraïne, ja. Dus Poetin. Die ga je hier niet ontvangen voor het openen van een museum.
En ik mis dan, en dat is ook een beetje de kritiek die ook op de oproep kwam, 7 oktober mist natuurlijk wel een beetje in dat verhaal. Want daarmee is het uiteindelijk allemaal begonnen.
Ja, 7 oktober, nou ja, daar is het helemaal niet meer begonnen. Want het is namelijk al tientallen jaren een conflict en tientallen jaren oorlogsmisdaden. Dus ik zou kunnen zeggen, ik kan het zo een beetje heel grof voorrekenen, voor de 7 oktober van dit jaar, van vorig jaar, hebben er miljoenen Israëlische oorlogsmisdaden plaatsgevonden. Vanaf 1945 eigenlijk vooral, maar toen bestond Israël nog niet. Ik noem even 750.000 mensen hun land uitgezet, zogenaamd etnisch gezuiverd. Ze mogen ook niet terug, dat is dubbele van 750, dan zit je al op 1,5 miljoen. 750 settlers, de Joodse nederzettingen, volledig illegaal, die dus die bevolking daar provoceert, dan zit ik al op de ruim 2 miljoen. En dan nog eens het collectieve bestraffen van de bevolking die nu in Gaza woont, waar trouwens een heleboel vluchtelingen zijn van buiten Gaza, daarom noem ik ze nooit Gazanen. Dan zit je al op meer dan 4 miljoen. Dan heb ik dus weet ik hoeveel misdaden nog niet meegerekend.
En dan zit u, neem ik aan, net als ik, te kijken naar de opening van het Holocaust Museum. En dan is het ook de Israëlische president hier. En wat denkt u dan?
Nou, je moet oorlogsmisdadigers niet uitnodigen. Hij is een oorlogsmisdadiger volgens objectieve criteria. Je hebt dus dit museum, wat denk ik een heel goed museum is. Deels heel goed dat het er is. Hoe dat kan ontstaan, dat antisemitisme, die oorlogsmisdaden van de Duitsers. Maar dan ga je iemand dus uitnodigen die zegt nie wieder, nooit meer. Maar op dat moment dat die daar zijn toespraak houdt, doen ze het weer. Dus de partij. En je krijgt dan dus ook, en hij heeft ook in zijn speech gezegd, de gijzelaars moeten verder vrijgelaten enzovoort. Hij verbindt dus tijdens die speech ook het huidige conflict wat er gaande is. Het hele bloedige conflict. Dus het is heel slecht dat je daar iemand uitnodigt. Ik weet nog wel, ik zag een van de borden van Amnesty International, zo'n geel bord, als er een omleiding van het verkeer is, daar stond op een omleiding naar het International Criminal Court, want daar hoort hij dus thuis. Maar
Dat zijn nogal grote woorden, hè? Een oorlogsmisdadiger, die moet je niet uitnodigen.
Nou, het is helemaal geen groot. Als je objectieve criteria gebruikt, is het volstrekt normaal. Normaal is het een objectief gegeven. Iemand die dus verantwoordelijk is voor zoveel mensen dood, samen natuurlijk met zijn regering, maar ik bedoel, hij heeft het zelf ook gezegd. Ik bedoel, hij heeft ook nog op een raket geschreven van, ik hoop dat het goed bij jullie aankomt. Dus daar is ook alweer eigenlijk niks bijzonders aan als je dat vindt.
En als u zich dan verdiept in onze Nederlandse regering en Rutte, die hem ook met alle egards ontvangt en ook daar nog een persoonlijk gesprek heeft gehad, kunt u zich enigszins verplaatsen in waarom Rutte dit dan toch doet met de hele regering als backup?
Nou, dat is omdat de regering heel erg pro-Israël is. En dan sluiten ze hun ogen voor wat er werkelijk gebeurt. Dan denken ze, ja, Israël moet zichzelf kunnen verdedigen. Maar ja, als je dus een bevolking onderdrukt, etnisch zuivert enzovoort, oorlogsmisdadigers zullen altijd mee rekening moeten houden dat er rekenschap wordt gevraagd. En dat ze daar dus, ze worden altijd bedreigd door degene die ze hebben onderdrukt.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Koos van Dam. Hij is oud-ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië en Azerbeidzjan geweest. En ook speciaal Syrië-gezant namens Nederland geweest. Een ontzettend rijke carrière. En dus nu als oud-ambassadeur samen met die andere ambassadeurs echt een oproep gedaan richting de Nederlandse politiek. Overigens echt gericht aan de Eerste Kamer, omdat het Defensiepact daar ligt. Hoe kansrijk is uw oproep samen met die oud-ambassadeurs als u kijkt naar de Eerste Kamer op dit moment?
Laat ik zeggen dat het kansrijk is. Dan gebeurt het misschien eerder dan wanneer ik nu zeg, nee, het lukt toch niet. Je moet altijd geloven in, als je een rechtvaardig doel hebt, dat ook gaat slagen. En ik heb ook wel eens meegemaakt, sommige ministers, dan dacht je, nou, dat lukt nooit. Maar uiteindelijk lukte het dan toch. Mm-hmm. Dus ik denk dat als je een land niet alleen in oorlog is, maar wat ook verantwoordelijk is voor allerlei oorlogsmisdaden, dan zou je daar natuurlijk geen defensieverdrag mee moeten sluiten. Ook al gaat het maar om het uitwisselen van militairen. Er gaat ook een symboliek van uit dat je daar. We gaan toch ook geen defensieverdrag met Rusland sluiten, om maar wat te noemen. Dat lijkt me logisch.
Ja, terwijl we hebben natuurlijk ook die rechtszaak gezien. Dat ging in verband met wapens sturen naar Israël om daarmee te helpen. En uiteindelijk in het hoge beroep is de Nederlandse staat in het ongelijk gesteld. Maar zijn ze meteen in cassatie gegaan bij monden van minister Geoffrey van Leeuwen, om uiteindelijk bij de Hoge Raad toch nog dat oordeel te krijgen. Dat geeft ook iets aan dat men niet zal rusten voordat dit weer goed geregeld is. Goed, zeg ik dan, in hoe er gedacht wordt.
Ja, de Nederlandse regering wil natuurlijk overkomen als betrouwbare partner. Je dus, als je wapens levert aan Israël of onderdelen, dat je dan daar niet wordt teruggefloten door de rechter. Dus het betekent dat als dat ook door de Hoge Raad wordt afgewezen, dat dan dat centrum in Woensdrecht weer naar ergens anders heen moet.
Ja. Denkt u dat er geworsteld wordt nu in het Nederlands kabinet met de hele situatie?
Ik vrees dat ze, ja, als ze een geweten hadden wel, maar in dit opzicht, Israël is een grote blinde vlek wat Israël doet. Dus ik denk dat ze daar niet zo mee zitten. Je ziet dat ook in allerlei reacties. Mensen die dus pro-Israël zeggen, die voeren alles terug op Hamas, maar niet op de hele situatie. Ik herinner me nog vlak na die 7e oktober. Toen zei de minister van Justitie, toen het erover gaat, iemand wou er wat zeggen, ze zei maar, ja, maar niet maar. Dus je poetst alle misdaden van die vorige 75 jaar weg. Je wil het alleen maar daarover hebben. Ja, ik heb het ook natuurlijk al vaak gezien. Je moet beginnen met Hamas te veroordelen. En dan heel scherp te veroordelen, oorlogsmisdadigen enzovoort.
Ja, want toch even terug naar die 7 oktober. De ontmenselijking en ook de hele historie die daarachter ligt van de Tweede Wereldoorlog. En dan, he, Joodse mensen die zo ontmenselijkt zijn, daar kan je toch niet zomaar dan zeggen, oké, we doen hier niks mee?
Nee, natuurlijk niet. Maar je moet ook bedenken dat het hebben van voorouders die zijn vermoord door de nazi's is geen vrijbrief voor het plegen van oorlogsmisdaden tegen anderen. En het ligt dus heel gevoelig. En daar speelt Israël heel vaak op. Het verbinden van hun gedrag, oorlogsgedrag, met dat als je daartegen bent, dan ben je een antisemiet.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is natuurlijk. Dat betekent dus in feite dat als iemand een oorlogsmisdaad pleegt, dan is het goed. Maar als het een Joodse achtergrond is, dan ben je een antisemiet. Daar komt het zo ongeveer op neer. En ik geloof, dat was de inleiding ook bij de opening van het Holocaustmuseum. Dus daar zei, aan het einde zei hij, misbruik de Holocaust niet. Nou, dat wordt dus in feite om de haverklap gedaan om Israël. Want dan daarmee maak je mensen monddood. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Uiteindelijk heeft Amerika hier een grote rol. En volgen wij als Nederlandse regering altijd wat er eigenlijk in Amerika gebeurt. Zo mag je wel gevoeglijk zeggen. En Biden heeft nu wel uitgehaald naar Netanyahu. Dat deed hij in een televisieinterview met de Amerikaanse zender MSNBC. En hij zegt, hij doet meer kwaad dan goed voor zijn land. Oorlog voeren met zoveel burgerslachtoffers staat haaks op de waarde van de Joodse staat. Maar tegelijkertijd benadrukte hij wel pal achter Israël te blijven staan. Is dit uiteindelijk wat je steeds ziet? Dus wel kritische geluiden, maar toch het geluid, we blijven achter jullie staan.
Nou, ten eerste heeft hij dat 4 maanden of nog zo lang, nog langer te laat gezegd. He, van 30.000 doden, het had er wel wat minder mogen zijn. Misschien 29.500 of zoiets dergelijks. En dit patroon zie je dus steeds bij het met betrekking tot Israël. Heeft kritiek en doet vervolgens niks. Want het punt is dat Israël natuurlijk totaal niet gaat bewegen als er niet druk op Israël komt, in de vorm van sancties bijvoorbeeld. En het probleem natuurlijk met de Amerikanen is, een presidentskandidaat wordt niet gekozen als hij niet pro-Israël is. Dus hij kan dat wel zeggen. En maakt zelfs misschien nog gevaar.
Omdat er een grote Joodse gemeenschap ook in Amerika woont natuurlijk.
Nou, niet alleen de Joodse gemeenschap, maar AIPAC, dat is de organisatie die dus de Israël lobby is, die is heel sterk. President Obama, of tenminste toen hij dus zijn memoires publiceerde, heeft dat met zoveel woorden toegegeven, dat je als president, je wordt niet gekozen als je dus kritisch bent ten opzichte van Israël. Dat belooft dus heel weinig. Dat betekent dus dat de Verenigde Staten eigenlijk het land wat het meeste druk op Israël met gemak zou kunnen uitoefenen, in de praktijk niks doet. Dus de politiek van verklaringen is natuurlijk mooi. Je ziet dat ook bij Nederland. We hebben een verklaring uitgegeven. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar dat je iets verklaart, maar ook dat je consequenties verbindt aan die verklaring. En dat gebeurt meestal helemaal niet.
Nee, en dan heeft hij gezegd, Rafa is een rode lijn.
Ja, ik heb wel vaker de rode lijnen gezien van de Amerikaanse presidenten. Obama met zijn rode lijn met het gebruik van chemische wapens, en vervolgens deed hij niets. Kijk, als Rafa een rode lijn is, wanneer grijpt hij dan in? Want de Israëli's zitten er in feite al.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het Midden-Oosten. Morgen zal dat Maaike Warnaar zijn. Zij is Iran-deskundige en universitair docent aan de Leiden Universiteit. Mijn gast vandaag is Koos van Dam, oud-ambassadeur. Verschillende posten gehad. Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië en Azerbeidzjan. Kortom, een indrukwekkende carrière als diplomaat en speciaal Syrië-gezant namens Nederland is hij ook geweest. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met u bespreken. De situatie in Syrië, ook vanuit uw rol als gezant. Interessant om het daarover te hebben. En diplomatie in het Midden-Oosten. En laten we met dat laatste beginnen. En dan toch ook weer de situatie Israël en Hamas, de oorlog erbij pakken. Want in Cairo wordt er op dit moment onderhandeld. Hoe goed werkt de diplomatie en hoe gelijkwaardig is u is hij, denkt u?
Nou, dat hangt er vanaf hoeveel de andere partij wil luisteren. En ik heb in dit geval het idee dat Israël helemaal niet wil luisteren. Die willen dus een doel bereiken wat trouwens onbereikbaar is, namelijk Hamas verslaan. Ze kunnen natuurlijk militair ze verslaan. Maar als je zoveel slachtoffers maakt, dan heb je honderdduizenden nieuwe kandidaten om later op Israël wraak te nemen. En een van de punten is de grensovergang tussen Egypte en Israël. Er zou natuurlijk een heleboel voedsel en dergelijke kunnen via de grensovergangen moeten kunnen. Maar Israël wil dat niet. En de Amerikanen zijn nu bereid om een haven te gaan bouwen. Dat kost 2 maanden. Even terzijde. Nederland heeft destijds ook een haven gebouwd. Die is door Israël kapotgeschoten. Dus veel. Je moet altijd proberen via een dialoog tot een oplossing te komen.
Ja.
Maar ja, dan moet de andere partij willen luisteren. En soms moet je dan toch blijven doorgaan, omdat geen dialoog, dat levert helemaal niks op. Dus beter een mislukte dialoog dan een mislukte oorlog in diverse gevallen.
Mm-hmm.
Maar ze zijn nu al maandenlang aan het onderhandelen.
Ja, ja. En misschien is het ook interessant om te kijken. Al die landen die. Hè, want we hebben aan één kant Egypte, maar Qatar heeft ook een bepaalde rol natuurlijk, waar Hamas weer zit met het hoofdkwartier. Al die landen hebben natuurlijk ook weer bepaalde belangen en bepaalde dilemma's. Wat zijn de belangrijkste dilemma's die ook spelen voor die partijen, dat ze denken, ja, nou ja, misschien moeten wij ook toch maar Israël blijven steunen?
Nou, ze steunen Israël niet, maar ze zijn er wel mee in contact. En een belangrijke factor voor die golfstaten, zoals Qatar, de Emiraten en anderen, is dus de factor Iran. En Israël wil met hen een soort alliantie sluiten tegen Iran. Maar dat betekent tegelijkertijd een groot gevaar voor die landen. Want als er werkelijk een conflict uitbreekt, militair conflict tussen Israël en Iran, en Israël lijkt net alsof ze daar al tijden op staan te popelen om Iran aan te vallen, dan zijn de eerste slachtoffers natuurlijk die landen aan de golf. Want als die dus faciliteiten verlenen aan Israël voor aanvallen op Iran, nou dan kunnen ze erop wachten dat hun olieinstallaties en hun waterinstallaties zijn heel makkelijk te raken. Dan liggen die landen plat. Dus het grote gevaar is, ik noem het bijna een kiss of death, dat je dus met Israël een alliantie gaat sluiten tegen Iran. Ze kunnen veel beter direct met Iran contact hebben. En dat is dus ook onlangs een doorbraak geweest, dat Saoedi-Arabië nu probeert toenadering te zoeken tot Iran. Daar zijn ze mee bezig.
Mm-hmm.
Ze
hebben weer. Maar voor 7 oktober was het toch ook al zo dat er in de regio toch meer toenadering was naar Israël, wat tegen het zere been van Hamas was, waardoor ze die vreselijke aanval uiteindelijk hebben.
Nou, die aanval die was volgens, voor zover ik heb begrepen, al jaren gepland. En de Israëli's hebben dat ook gezien. Het Israëlische beleid en het Amerikaanse beleid is dat als je dus die Abraham-akkoord, als je dus vredesverdragen of dat soort verdragen met die landen sluit, dan kun je op een gegeven moment, dan blijven alleen nog die Palestijnen over en die kunnen niks doen. Je moet dus onderscheid maken voor 2 bedreigingen voor Israël. Want ze zijn zeer natuurlijk altijd bezig met hun veiligheid. Liever veiligheid dan vrede. Die landen, zoals Syrië, Libanon, Saoedi-Arabië, Qatar en Egypte, die vormen helemaal geen bedreiging voor Israël. Ze kunnen ze makkelijk te lijf. En ze doen dat ook, want bijvoorbeeld Syrië wordt wekelijks, soms meerdere malen per week, gebombardeerd. Het bereikt niet eens het nieuws. Libanon, al een half jaar lang wordt het luchtruim geschonden. Niemand kan er wat aan doen. Dus die landen zijn in feite machteloos. Moshe Dayan, toen destijds minister van Buitenlandse Zaken, en ik geloof ook Defensie, die zei, als je bij een auto het vierde wiel eraf hebt en nog maar 3, dan kunnen ze niets meer doen. En dat was dus Egypte, waar ze dus dat vredesdag mee hadden gesloten. Dan waren er nog maar 3 wielen over en dan kun je dus niks doen. Nou, later is dan Jordanië erbij gekomen. Dus die landen vormen geen bedreiging. Maar de Palestijnen vormen geen bedreiging voor het bestaan van Israël. Absoluut niet, want ze kunnen niks doen. Maar ze zijn wel een soort nuisance value voor Israël. Dat ze zullen natuurlijk altijd als onderdrukte partij proberen daar iets tegen te doen. En dat is heel legitiem om je te verzetten tegen je onderdrukker. Mm-hmm. En dat is niet een paar weken, maar dat is tientallen jaren.
En uiteindelijk zegt u, op het moment dat je een doorbraak daar wil forceren, dan moet het of vanuit de Amerikanen komen, gesteund door, want dan zullen een heleboel landen zoals wij zullen ook volgen als de Amerikanen daar een ander standpunt innemen. Of het moet vanuit Israël zelf komen. En eigenlijk is er geen andere weg.
Nee, dat denk ik niet. Nou, Europa heeft nog wel een stem. Er zijn dus hele simpele dingen. Bijvoorbeeld als het EU Israël associatieakkoord in paragraaf 2 staat, dat je de mensenrechten moet respecteren. Nou ja, dan moet je dat verdrag natuurlijk opzeggen of bevriezen. Want die mensenrechten worden tientallen jaren geschonden. Als je dat trouwens in de Kamer zegt, dan zeggen ze, ja, die man die dat zegt, die moet je ontslaan. Ik heb een tijd bij de adviesraad internationale vraagstukken gezeten. En daar werd dus dat advies gegeven aan de regering.
Ja.
De adviesraad is er niet voor om de regering naar de mond te praten. Maar toen zei de Kamerleden tegen minister Timmermans toen, je moet die man ontslagen. Hè? Dus als je dus iets betoogt wat ze niet leuk vinden,
dan
ja, als het advies niet leuk is, dan moet je der mensen er vanaf. Dus, maar dat is al een heel simpel ding. Daar is ook weer iets. Je vraagt eigenlijk, nee, maar hou je aan je eigen verdragen? Maar dat doen we dus helemaal niet. Want Israël heeft allerlei preferentiële toegang tot de Europese Unie. Maar die zou natuurlijk allerlei meer dingen bereiken. Alleen de landen binnen Europa zijn dermate pro-Israëlisch. Nou, niet allemaal. Sommige landen, zoals Spanje, die hebben toch wel veel meer kritiek. Maar goed, het is, hou je aan je eigen regels, aan je afspraken.
Ja, het zal heel moeilijk blijven. En je ziet ook hoe hardnekkig dingen zijn. Als we dan toch even ook de stap maken naar Syrië, waar u namens Nederland ook speciaal Syrië-gezant bent geweest. Dat was rond 2015.
16.
Daar zien we toch ook dat een Assad weer terug is op het wereldtoneel. Terwijl we, er was heel veel gejuich dat hij uiteindelijk was op een zijspoor was gezet. Wat geeft dat aan?
Nou, het geeft aan, een belangrijk element is, je kunt je buren niet kiezen, wel je vrienden. En de landen, de Syriërs zijn natuurlijk niet onze buren, maar wel de buren van Turkije en van Irak en van Jordanië en andere landen in de regio. Dus die moeten daarmee verder. Dus dat het geeft gewoon de realiteit. Dat als je hem niet kunt verslaan, dan moet je met hem samenwerken. En er zijn natuurlijk allerlei aspecten van die boycott. Mm-hmm. Als je een land boycott, want het zwakke punt van Assad is zijn Achilleshiel is wel de economie. Als je hem dus boycott, dan gaan ze naar andere middelen zoeken. Dus nu heb je bijvoorbeeld de drugs, de handel in Captagon, dus dat zijn verdovende middelen. Nou, die gaan dus door de hele regio. En het probleem is natuurlijk niet alleen maar de export, maar ook dat de mensen die erin al vastzitten, die komen er niet meer vanaf. Dus het is gewoon de realiteit. Dat hadden ze natuurlijk ook veel eerder kunnen bedenken. Maar dat gaat dan heel langzaam.
Ja. En is dat de reden dat u toch zegt, die Europese sancties moeten we dan maar even tijdelijk opheffen?
Nou, je moet heel goed kijken wat je ermee bereikt. Ten eerste bereik je er niks mee. Maar ten tweede, je raakt de elite niet, maar de bevolking wel. En als je dus geeft om die bevolking, ik persoonlijk geef zeer om die bevolking, of die nou voor of tegen dat regime is, dan moet je een heleboel sancties opheffen. En ja, sancties, die hebben meestal geen enkel resultaat, geen positief resultaat. Dat hebben we met, je kunt natuurlijk bijhalen, Zuid-Afrika, dat heeft toen destijds geholpen. Maar in een heleboel gevallen helpt dat niet. En
maar vindt u dan ook dat we ook maar moeten stoppen met sancties in Rusland?
Nou, ik wil niet appels met peren vergelijken.
Ja.
Maar ik vind dus dat bepaalde sancties moeten opgeven. Bijvoorbeeld, dat hele land ligt in puin, of het grootste deel in puin. Dus wil je dat opnieuw opbouwen, dan moet je bijvoorbeeld graafmachines kunnen hebben, moet je bouwmaterialen kunnen inspecteren en dergelijke. Dus je moet veel selectiever zijn dan met de botte bijl hangen. Dit heeft dus niks op. In ieder geval heeft dit nog niks opgeleverd.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het Midden-Oosten. Later deze week praat ik nog met Uri Rosenthal, oud-minister van Buitenlandse Zaken. En hoe geeft hij duiding aan de regio en wat er nu allemaal in Israël gebeurt? Mijn gast vandaag is Koos van Dam, oud-ambassadeur in Irak, Egypte, Turkije, Duitsland, Indonesië en Azerbeidzjan geweest. En hij is ook speciaal Syrië-gezant namens Nederland geweest. Ik schat zo in dat Uri Rosenthal er echt heel anders over denkt dan u als het gaat over de situatie in Israël.
Hij denkt er volledig anders over. Hij heeft het bijvoorbeeld niet over de bezette gebieden, maar over de omstreden gebieden. Hè? Dus de Westbank en Gaza, omstreden. Maar als dat omstreden is, ja, dan is Israël zelf ook omstreden. Dus je ziet steeds Israël weer iets erbij. En dan moeten anderen daaraan wennen. En omstreden betekent dus dat je het eigenlijk ook nog wel kunt annexeren. Dat zijn van die ideeën. Ja. En hij is erg pro-Israël.
En als u toch zich zou verplaatsen in de situatie Israël. Is er dan ergens toch ook begrip wat u kunt opbrengen voor de stappen die ze uitvoeren? Of zegt u, ik keur gewoon eigenlijk alles af wat daar gebeurt?
Ik heb voor oorlogsmisdaden geen begrip. En wil Israël ooit vrede bereiken, dan zullen ze een compromis moeten sluiten. Ze hebben eigenlijk al heel Palestina onder controle. En de Palestijnen die oorspronkelijk aan het begin van de 19e eeuw, 20e eeuw, hadden ze 95%. En nu hebben ze 22% onder bezetting. En daar is dus ook alweer allerlei geannexeerd. Israël moet dus een hele duidelijke afweging maken tussen veiligheid en vrede. Als het dus alleen maar om veiligheid gaat, dan zullen ze nooit vrede krijgen. En
De koptelefoon, die is er. Zet u
dus
lekker af.
Dat is dus de afweging die ze moeten maken. Willen we veiligheid, maar houden we verder alleen maar vijanden in de regio? Of willen we vrede? Nou, dat gaat dus. Als jij dus vrede sluit, dan gaat degene die met wie je vrede sluit, zoals Egypte bijvoorbeeld of Jordanië, die valt je niet meer aan. Dan is die angel weg. Dus dat moeten ze. Maar ze willen dus. Ze zijn behept van de veiligheid. Met de veiligheid. Mm-hmm. En dat begrijp ik. Omdat. Ik geloof dat ik een.
Maar denkt u nou dat Hamas wel vrede wil sluiten? Want.
Die
ik
hebben
ook niet zo hoopvol over.
Een tijd geleden hebben ze dus aangegeven dat ze Israël binnen de grenzen van 67 erkennen. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de verklaringen. Kijk, als je naar Israël kijkt. Het regeringsbeleid is from the river to the sea. Het Likud-programma, en dus ook van deze regering, is. Israël heeft recht op het geheel Palestina, wat ze dan niet Palestina noemen, Eretz Israël. Mm-hmm. Dus je kunt ook zeggen, wil Israël.
Maar deze teksten zijn ook aan de andere kant luid te horen geweest.
Ja, maar die hebben daar een andere betekening. Dat is een democratisch de staat van de rivier tot aan de zee, waar iedereen gelijke rechten heeft. Nu hebben de Palestijnen in Israël van voor 67 al geen gelijke rechten. En de mensen in de bezette gebieden al helemaal niet. Dus dit is officieel waar dus de mensen die aan de Palestijnse kant daar begrip voor hebben, wat wordt bekritiseerd. Dat is niet alleen Israëlisch beleid, maar ze hebben dat beleid ook uitgevoerd.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En vorige week was er een andere Big Five, namelijk over de streamingdiensten. Gepresenteerd door mijn collega Art Rooijakkers. En hij sprak met Marco de Ruiter, country manager Benelux bij de Walt Disney Company. En die had deze vraag voor u. Luister maar.
Ik vond dat wel een lastige. Dus met alle respect ook voor de situatie daar wil ik de vraag persoonlijk houden. Ik heb zelf ook langere tijd in het buitenland gewoond. Nou ken ik Koos van Dam niet persoonlijk. Dus ik hoop even dat hij een familie heeft, want anders gaat de vraag niet op. Maar ik vroeg mij af hoe je als ambassadeur in de landen waar hij ambassadeur geweest is, in Syrië, Irak, hoe je daar toch een zo normaal mogelijk familieleven en gezinsleven voor je gezin kan voeren of opbouwen. En hoe die dat doet en wat voor tips hij aan jonge diplomaten heeft op dat gebied.
Nou, dat is heel moeilijk. Maar een eerste tip die ik heb, als je naar een land gaat, doe alsof je je hele leven daar blijft. En leer de taal. Want dan is het veel leuker, interessanter. Je bent meer onderdeel van die maatschappij. Maar voor je familie, ja, dat hangt er heel erg van wat voor post je zit. Zit je in een land met oorlog, dan is het voor de familie heel moeilijk. Het hangt ook vanaf, zijn er wel of geen scholen? Dus de hardship, kijk, degene die dus de kostwinner is, die Die doet gewoon zijn werk. Die wordt ook niet zo afgeleid door al die... natuurlijk door oorlog. In Libanon werd bijvoorbeeld mijn huis doorzeefd met Israëlische granaten. Maar en in Irak had ik me vooral met die...
Dat is nogal wat. U zegt het zo even in een zinnetje zo tussendoor.
Ik heb nog boeken met gaten erin van die granaten. Maar,
en ik las overigens dat u in die tijd niet heel veel steun kreeg hier vanuit Nederland.
Nee, totaal niet. Nee, ik had een gat in mijn auto, een dienstauto, was geschoten. En de reactie daarop was die auto een tijd dat we hem gebruikten voor dienst of privé. En het was niet van, of fijn dat je het hebt overleefd.
En dit was het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Van Buitenlandse Zaken, ja. Dus dat inlevingsvermogen is heel gering. Maar nog even, voor de familie kan het dus heel moeilijk zijn. Want die moeten daar ook leven. Die moeten die hardship, als het veiligheidshardship of een dictatuur... Dus ja, dat hangt er vanaf. De familie moet heel veel opgeven. En er zijn natuurlijk ook landen waar het heel gemakkelijk was. Bijvoorbeeld Duitsland is heel gemakkelijk. Indonesië is ook weer heel apart vanwege... Voor mij was dat heel leuk, maar niet voor iedereen. Dus dat. Maar vooral, mijn advies is, leer die taal en doe alsof je er eeuwig blijft. Want dan ga niet denken van, ik ga het over 3 jaar weer terug of zo. Het heeft geen zin om die taal te leren. Doe er wat aan. Het is trouwens goed ook voor de hersenen, schijnt het.
Ja. Nou, mooi advies voor iedereen die zo'n stap maakt om dat mee te nemen. Dit was de kettingvraag gesteld aan u, maar die gaat natuurlijk door. En morgen heb ik weer een mooie gast, namelijk Maaike Warnaars. Hij is Iran-deskundige en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Wat zou u haar willen vragen?
Ik zou willen vragen, hoe bereik je dat? Kijk, Iran ligt heel slecht. Heel slecht, want we kijken alleen maar naar het regime, maar niet naar de bevolking. Ja, af en toe natuurlijk wel naar mensen die worden geëxecuteerd en dat soort vreselijke dingen. Maar het beeld van Iran is vreselijk. En onder de Shah was het ook een dictatuur. Maar Iran, de cultuur van de Perzen, Iraniërs, is een hele rijke cultuur. Hoe kun je nu bewerkstelligen dat de... Het is een moeilijk antwoord natuurlijk, maar hoe kun je bewerkstelligen dat de bevolking Iran niet alleen maar ziet door hun regimes, maar door hun rijkdom als achtergrond. En als je dat doet, naar mijn idee, zou het Westen ook er anders naar kijken. Kijk, bijvoorbeeld als ik kijk naar Rusland, als je dan zegt, ja, die Poetin is vreselijk, ik lees geen Russische literatuur, dat is natuurlijk heel waanzinnig. Maar dat is mijn vraag. Hoe kun je bewerkstelligen dat het rijke verleden van het Iran meer wordt betrokken bij de blik op Iran?
Mooie vraag. En als we het breder trekken naar het Midden-Oosten, zouden we dat in zijn geheel eigenlijk moeten doen. Omdat ik refereer toch ook even aan het begin van het gesprek, waarbij u zei, wij hebben altijd een soort blik op deze regio en we doen bepaalde dingen die eigenlijk averechts werken. Bijvoorbeeld militair ingrijpen. Het werkt averechts uiteindelijk. Kijk maar naar Assad. Hij komt weer terug op het wereldtoneel. En uiteindelijk loopt zo'n regio alleen maar in ellende verder terug. Dus je helpt het ook niet. Is dit uw boodschap voor de hele regio breed?
Ga niet interveneren militair als een regime niet bereikt. Bedreigt. Dus bijvoorbeeld de Amerikanen hebben... Daar is president Saddam Hussein ten val gebracht. Onder valse voorwendsel overigens. En dat heeft bewerkstelligd dat Iran, waar zij zo tegen waren, heeft zijn macht enorm kunnen uitbreiden. Ze legden de rode loper uit voor Iran. Iran heeft nu veel meer macht in Irak, veel meer macht in Syrië, nog meer in Libanon, in Jemen en dergelijke. In Afghanistan bijvoorbeeld, toen... Dat na 9-11, het is volledig begrijpelijk dat de Amerikanen daar aanvallen pleegden. Maar ze hadden dus de kans om met de Taliban te onderhandelen. Mm-hmm. Hebben ze geweigerd. Maar Rumsfeld die zei, we moeten ze helemaal verslaan. Nou, je weet, iedereen die geschiedenis van Afghanistan een beetje kent, weet dat alle landen daar zijn stuk gelopen, omdat het is een bergachtig gebied en dergelijke. Nou, ze hebben 20 jaar oorlog gevoerd en ze zijn terug nog verder dan daar af. Hetzelfde geldt in Syrië. Al die landen die hebben ingegrepen, die zijn nu nog verder van huis. Ja. Turkije is nog verder van huis, want die krijgt al die vluchtelingen en dergelijke. Dus,
terwijl wij ook wereldvrede willen en ook iets met mensenrechten willen. Hè? Dus dan is het natuurlijk wel een moeilijk dilemma om dan niets te doen.
Nou, je kunt beter niks doen dan het verkeerde. Maar dat is dus in democratie heel moeilijk, omdat politici moeten op dat moment laten zien dat ze willen ingrijpen, dat ze iets willen doen. Maar die betrekken daar dus niet bij de lange termijnvisie. Wat is je berekening? Wat is je analyse? En er wordt geen analyse gemaakt, want je kunt wel zeggen ik wil dat en dat bereiken, maar als je dat zegt, moet je ook de weg daarheen nader definiëren. En dan kun je bepalen of je dus de juiste weg volgt.
Ja, en uiteindelijk is het dus toch gewoon politiek bedrijven waardoor bepaalde dingen worden gebruikt. En dat is moeilijk om te doorbreken. Het goede doen en politiek bedrijven zijn toch twee andere dingen.
Totaal. En je moet dus het goede doelen bereiken, combineren met realpolitiek. Als je dus geen realpolitiek, geen realisme betrekt in je politiek, in je beleid, in je stappen, dan ben je uiteindelijk nog verder van huis. Dus dat betekent dus dat je zogenaamde ethische opstelling eigenlijk een onethisch effect heeft, als je dus gaat kijken naar wat je hebt bereikt.
Ik wil u heel hartelijk danken dat u vandaag te gast wilde zijn. Koos van Dam, oud-ambassadeur en oud-speciaal Syrië-gezant namens Nederland.
Graag gedaan.
Natuurlijk zijn alle afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer gewoon op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral op deze zender, want nu volgt BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.